Welkom bij de podcast van het Podcastfestival 2020. Het Podcastfestival is een jaarlijks festival dat wordt georganiseerd vanuit de Stichting Podcastnetwerk. Mijn naam is Lieven Heremans, ik ben een van de producenten van het festival. Dit jaar vond op 18 september voor het eerst een conferentie plaats als onderdeel van het festival. In deze aflevering hoor je de presentatie die Liedewij Hentenaar en Frans Kok op de conferentie gaven. Zij presenteerden de Audio On Demand standaard die in het najaar van 2020 live gaat.
We gaan het hebben over data, we gaan het hebben over luistercijfers. En of we de manier van die luistercijfers analyseren niet zouden moeten standaardiseren. Hele interessante vraag. Dat gaan we doen samen met Liedewij Hentenaar. Welkom. Liedewij Hentenaar is van het Radio Adviesbureau. En we gaan het erover hebben met Frans Kok van het Nationaal Luisteraarsonderzoek. Zij hebben samen het podcast en audio on demand standaard ontwikkeld.
Inderdaad. Fijn dat jullie naar onze show zijn gekomen. Mijn naam is Liedewij Hentenaar. Ik ben inderdaad directeur van het Radio Adviesbureau. Overigens zitten wij in een herpositionering. Dus het Radio Adviesbureau zal, denk ik, in de toekomst een andere naam krijgen. Ik heb deze naam ook maar overgenomen toen ik daar directeur werd. Maar ja, in het toekomstige audiodomein, of in het huidige audiodomein, en de positie van radio in het toekomstige audiodomein, heeft ons natuurlijk doen nadenken om onze naam binnenkort te gaan veranderen, maar daarover later meer. Daarvoor ben ik hier niet. Waar ik hier wel voor ben, is om jullie deelgenoot te maken wat het RAB en wat het NLO en wat wij samen doen. Met name in de advertentiemarkt. Ja, dus ik ga vertellen waarom wij eigenlijk op aarde zijn. Waarom bestaat er een RAB? Waarom bestaat NLO? En hoe kan je eigenlijk geld verdienen met audio? Dat is natuurlijk wel een vraag van mij, maar dat is een vraag van mij ook aan jullie. Ik ben straks wel even heel benieuwd wie er al wat geld maakt met audio. En we willen jullie heel graag, en dat is denk ik ook de reden waarom je hier zit, de standaard laten zien die wij in het leven hebben geroepen vanuit het NLO, om eigenlijk alle vormen van audio on demand en podcast te gaan meten als een soort marktstandaard. Ik neem jullie eerst even mee. Wij zijn heel simpel, we zijn een marketingorganisatie. En wij, al mijn leden zijn dan wel publieke, dan wel commerciële omroepen, dan wel regionaal, dan wel nationaal. En we hebben eigenlijk tot één doel, samenwerken, om eigenlijk het aandeel audio in de mediamarkt te vergroten. Dus echt een marketingorganisatie gericht op adverteerders, mediabureaus, gericht op reclamebureaus, maar ook in het verlengde daarvan ook gericht natuurlijk soms met acties. Niet dat wij acties op luisteraars doen, maar dat we wel bekijken wat werkt er goed, wat werkt er niet goed. Informatie, kennis en vooral die markt met elkaar vergroten. De RAB bestaat al behoorlijk wat jaren. En nu meer dan ooit zien wij de noodzaak en eigenlijk ook het voordeel om samen te werken. Ook al zijn we elkaars concurrent. Met name op het gebied van data. Met name op het gebied van echt softwaremogelijkheden en techniek. Daarin hebben we gewoon elkaar nodig. Simpelweg om ook standaarden te maken. Simpelweg omdat we gewoon ook met elkaar te maken hebben met investeringen die je gewoon niet alleen kunt doen. En wij vinden het ook tot onze verantwoordelijkheid horen om, nu hebben we natuurlijk allemaal radio- of audiobedrijven, om te kijken welke bedrijven zijn er nog meer in de markt die ook bij het RAB zouden kunnen aansluiten, omdat die weer kennis meenemen die wij met elkaar kunnen delen, waardoor we de markt in audioreclame ook sterker maken. Dat was vroeger natuurlijk allemaal niet zo. Inmiddels zijn we veel meer hybride geworden en staan we er ook anders in. Daarnaast zijn wij ook opdrachtgever voor het NLO, voor Frans en zijn team. En ja, om de currency voor advertentie in radioreclame te hebben en daarnaast natuurlijk wat andere ontwikkelingen te doen. Frans mag even zichzelf introduceren.
Ja, dankjewel. Dankjewel, Lieve. Ja, ik, Frans Kok, ook super blij dat ik hier mag zijn. Bedankt, Lieve, voor de uitnodiging. Fantastische lunch over ze, heerlijke broodjes. Goed gezorgd. Prachtige plek ook. NLO staat voor Nationaal Luisteronderzoek. En wij leveren eigenlijk de currency, wat wij de currency noemen voor de radiomarkt. Dus op basis van onze cijfers wordt gepland, geëvalueerd, geoptimaliseerd, et cetera. Dat doen we eigenlijk in een stichtingsvorm die ook wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld de andere bereiksonderzoeken voor tv en print en buitenreclame, net zoals voor radio, bestaat uit een Joint Industry Committee. En dat joint bestaat uit dat we dat met elkaar doen. Dus zowel met adverteerders als mediabureaus als de zenders. En wat Liedewij zei, daar zitten inderdaad de commerciële zenders in. Maar ook de publieke omroep maakt daar deel van uit. Dus eigenlijk die vier partijen vormen samen de stichting NLO. Nou, we hebben nog een bureau medewerkers, een bestuur, een technische commissie die eigenlijk altijd meekijkt vanuit al die vier partijen naar wat we doen, aan vernieuwingen, maar ook aan het bestaande onderzoek. Wat zijn dingen die we nog moeten veranderen om de kwaliteit te optimaliseren waar het kan. Nou, over het luisteronderzoek zelf ga ik het vandaag niet heel erg hebben, maar met name over de standaard die we eigenlijk willen introduceren of waar we mee bezig zijn om te introduceren voor audio on demand en met name podcast. En jij hebt de klikker. Maak even een brugje naar iets wat ik eigenlijk wel al net benoemde. Money van Pink Floyd. Daar draait het eigenlijk om bij NLO. Tenminste, wij zorgen ervoor dat er een standaard komt door die iedereen geaccepteerd wordt. En die ook voor iedereen transparant is. En die voor iedereen uit te leggen is. En die ook door iedereen gebruikt wordt. En dat benadruk ik ook omdat dat ook geldt voor de standaard die we voor andere audiovormen ook willen gebruiken. Het moet een standaard zijn die geaccepteerd wordt en betrouwbaar genoeg is om daar als de standaard voor te gelden. En er zijn meerdere manieren om luistercijfers te maken, maar juist doordat we met elkaar zeggen, dit is waar we het met elkaar over hebben, kun je ook als adverteerder of als mediaplanner, maar misschien ook als zender, zeg maar niet met verschillende cijfers geconfronteerd worden, die ja, misschien ook zorgen voor verwarring en onduidelijkheid. En je kunt niet tegen elkaar worden uitgespeeld op basis van verschillende bronnen. Dus dat is eigenlijk wat we doen binnen de JIC. Het luisteronderzoek is daar een hele belangrijke voor. Maar we hebben daarnaast nog andere projecten en daar kom ik straks op terug.
Ja, we hebben inderdaad andere projecten. Ik heb even een vraag aan jullie. Hè? Wie van jullie maakt hier al een podcast waarbij je een sponsor hebt of een adverteerder? Zijn er al 1, 2, best wel wat. Ook, en wie verdient er al, verdient er geld aan? Wie... Laat maar zeggen, kan er al een beetje aan verdienen. Nou, dat vind ik al behoorlijk. En mag ik vragen, wat is jullie grootste... zijn het hostreads? Zijn het echt sponsortrajecten? Of zijn het commercials? Wat hebben jullie erin? Oké, dus dan sowieso dan heb je eerst de adverteerder en dan de podcast. Ja, ben het podcast natuurlijk, dat lijkt me logisch. Want dan daarmee... bedenk je als adverteerder of als bureau natuurlijk, hey, ik heb een instrument nodig wat interessant is voor mijn doelgroep. En dan maak je een podcast, dan is het als instrument. Velen van jullie zullen natuurlijk ook podcasts hier hebben die gemaakt worden als content voor een bepaalde doelgroep, waar je externe adverteerders bij moet zoeken. De podcastmarkt. Ik ben naast mijn rol bij het RAB zit ik ook al een paar jaar in de programmacommissie van Radio Days Europe. En ik probeer altijd... Als ik op een podium sta, de vergelijking te maken met het buitenland. Want er is een aantal landen wat behoorlijk op ons voorloopt met de inkomsten. Er is geen eenduidigheid hoeveel inkomsten er met podcast dan wel audio on demand gemaakt wordt. De radiowereld weet ik wel, want dat meet ik zelf. Dat is 204 miljoen euro netto in radio, commercials en non-spot advertising. Maar wat de hele audiowereld doet, dat weet ik niet precies. Nogmaals, wij meten geen Spotify, wij meten geen podcastnetwerken. Of ik zeg meten, dat betekent dat het datgene de omzet aan wordt gegeven bij een accountant. En die telt alles op en daarmee krijg ik de cijfers. Dus ik kan je niet vertellen hoe groot de Nederlandse audiomarkt in geld is. Wel werk ik samen natuurlijk met IAB. Ze hebben onlangs, 2 maanden geleden, hun rapport samen met Deloitte weer uitgegeven over de digital spends. En over de audiomarkt staat dat zij voorzien... Dat was even voor coronatijd. In een groei van 44%. Corona zou er een 20% van afhalen. Overal, over alle mediumtypen heen. Overigens is dat voor de digitale audio juist wat minder. De corona dempt daar de crisis in de bestedingen. Daar waar de radio enorm hard is geraakt. En ik zal heel graag zeggen, jongens, de markt van audio netto... is 300 miljoen euro. Maar dat weet ik niet. Nogmaals, ik weet niet wat Spotify omzet. Die heeft natuurlijk ook helft betalende abonnees. En de helft door advertentie gedragen. Dus ik weet niet hoe groot de markt is. Wel weet ik vanuit het buitenland... dat men voor Europa verwacht... een omzet in podcast alleen... van ongeveer 1,3 miljard in 2025. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag... hoe groot is dat ten opzichte van de hele markt? Het enige wat ik wel weet... is dat er een aantal onderzoeken is geweest. En dat podcast, en dat weten jullie zelf als geen ander hier, dat het ontzettend, in ieder geval in het gebruik, in het kennis erover, populair aan het worden is. En in luisteren is het enorm populair. Dat zien we door dit podcastfestival. Nou, volgende week doe ik de jurering van de Podcast Awards. Een maand later zijn de Podcast Awards van BNR. Dus er is enorm veel, ja, zowel aan de makerskant als aan de luisteraarskant zijn we er enorm mee bezig. Moet het wel nog iets meer bij de adverteerders krijgen? Dan hebben jullie zelf ook een rol in. Met name om goed te duiden, wat kan je met een podcast? Wat kan je bij luisteraars met een podcast? Wat is het effect op de luisteraars met een podcast? Dat is natuurlijk best lastig, want daar hebben we nog weinig onderzoek naar gedaan. Er is een, wij doen één keer per twee jaar de audiomonitor. Die hebben jullie ongetwijfeld al gezien. Ik raad je sowieso aan even het filmpje op onze site te kijken daarin. Daar geven wij met het NLO onderzoeken wij gewoon de hele audiomarkt. Hoe luistert Nederland? Weliswaar op 13+, niet op 10+, maar op 13+. Zodat je heel duidelijk de segmenten en domeinen ziet. Wat je ziet is dat in de doelgroep 13-34 wordt het meest geluisterd. In het hele audiodomein. Gemiddeld 212 minuten. In de doelgroep 35-49 is dat 206 minuten. En in de doelgroep 50 jaar en ouder 195. Alleen de domeinen verschillen. Je ziet dat het domein bij 50+ en ouder grotendeels live radio is, of lineaire radio. En als we kijken naar het aandeel podcast en uitgesteld luisteren, is dat in minuten ongeveer 2 minuten per dag. Per dag. 2 van de 212 minuten. En dat is natuurlijk groeiend. Als wij volgend jaar dit onderzoek doen, de audiomonitor, dan is het denk ik wel, ik vermoed wel, verdubbeld. Gemiddeld zien wij dat 1/3 van Nederland, nogmaals, de cijfers van dateren van vorig jaar oktober, dus bijna een jaar geleden, 1/3 van Nederland luistert wel eens een podcast. Dan hebben we het dus over een bereik mogelijk van 5 miljoen mensen. En dat is natuurlijk echt pittig en dat is alleen maar groeiend. En wat je ook ziet is dat wij natuurlijk met name, of tenminste dat de doelgroepen, de jongere doelgroep met name, muziek, streaming luisteren. Dat is een van de grootste zaken. Oké, als we dit weten, de audiodomeinen, kun je natuurlijk ook prima naar je adverteerder opbouwen wat er allemaal kan. Ik had het net al even over. Kijk, waarom zetten mensen audio in? Waarom zetten adverteerders audio in? Nou, ze zetten radio in, omdat radio door de menselijke stem als heel betrouwbaar wordt gezien. En natuurlijk ook omdat er veel mensen radio luisteren. Per week ongeveer 13 miljoen mensen. Dus dat betekent dat je heel snel bereik kunt opbouwen. Dat vinden mensen fijn. Je hebt wat te verkopen. En dan wil je zo snel mogelijk veel mensen bereiken. Radio is natuurlijk ook, staat op de achtergrond aan. Dat weet je ook. Je kan met radio aan prima de krant lezen. Kijken we naar andere delen in het audiodomein. Kijken we naar podcast. Ja, een podcast is natuurlijk een hele andere vorm van aandacht die je daar als luisteraar aan besteedt. Het zit natuurlijk in je oren. Het is jammer dat onze maat voor advertentie vaak GRP's zijn. Dus of je het hoort, of in tv-geval, of je het ziet, in screen-geval. Maar we hebben eigenlijk nog geen maat voor aandacht. Terwijl bij podcast iets wat in je oren zit. Ja, je weet het zelf. Ik kan er een beetje bij tuinieren. Niet dat ik kan tuinieren, maar dat zou ik erbij kunnen doen. En ik kan er een beetje bij schoonmaken. Maar ik kan er niet bij een krant lezen. Ik kan er ook niet bij werken. Als ik een podcast op mijn oren heb, ik kan er wel bij auto rijden. Dan is dat het enige wat ik doe. Dus die mate van aandacht, die moet je gebruiken naar adverteerders toe. Want dat is ongelooflijk veel. Kijk, het is heel simpel. Op een dag van 24 uur kan je ongeveer 8 uur op een scherm kijken. 10 uur misschien. Met Netflix erbij, met je werk erbij, met je e-mail erbij. Maar je oren staan natuurlijk 24 uur per dag open. Ik bedoel, als je slaapt, zijn je oren ook niet dicht. Dus daar kunnen we natuurlijk behoorlijk in dit audiodomein, kunnen we behoorlijk veel mee. Wat we ook weten uit onderzoek, weliswaar Amerikaans onderzoek, dat de reclameappreciatie, het leuk vinden van reclame in het audiodomein, binnen podcast eigenlijk als het minst erg wordt ervaren. Dat komt natuurlijk ook omdat een podcast vaak, daar kies je zelf voor. En dat betekent ook dat degene die podcast sponsort of de adverteerder daarbij heel goed past, nou, ofwel bij jouw onderwerp van interesse ofwel bij jouw levensstijl. In Amerika hebben ze ook gekeken, wat is nou de conversie-attributie van iets van de adverteerder in de podcast? Daaruit bleek, ze hadden bijvoorbeeld een code, Ze gaven een code in het midden van de podcast weg. Daarmee kon je iets goedkoper krijgen of kon je iets met een bepaald extra's krijgen. Daar bleek 63% ging daarop in. Dan moet ik wel zeggen, Amerikaanse onderzoeken zijn natuurlijk altijd schreeuwend goed. In Nederland hebben wij nog heel weinig onderzoek gedaan naar echt de conversieattributie van podcast. Dat weten we gewoon nog niet goed genoeg. Dat zit natuurlijk wel op ons verlanglijstje. Ik denk ook allemaal op jullie verlanglijstje. En dat kunnen we ook alleen maar doen als we met z'n allen op een bepaalde manier onderzoeken. En ook zeggen, ja jongens, als we dit doen, krijgen we dat effect. En dat is ook precies de reden dat wij heel graag wilden. Omdat de podcastmarkt zo verspreid is. En zo, we zijn hier wel met elkaar, maar uiteindelijk werkt iedereen voor zichzelf. Dat we gekeken hebben, ja jongens, hoe breken we nou die markt open? Nou, dat begint eigenlijk heel simpel met een standaard. En aangezien we allebei stichtingen zijn, leek ons dat een goed idee. Daarmee wil ik zo meteen het woord aan Frans geven. Dit is inmiddels, jongens, ons ecosysteem. Ons audio-ecosysteem. Waar zitten we met de podcastmakers? Nou, jullie zitten hier ergens. Maar kijk eens wat er allemaal bij is gekomen door de jaren heen. Waar ik even op wil wijzen is natuurlijk de SSP en de DSP. Dat zal voor een aantal van jullie denken van, wat staat daar in godsnaam? Maar dat is wel hoe onze advertentie-inkoopwereld aan het werken is. Dat betekent dat je gewoon op basis van programmatic dingen inkoopt. Dus dat betekent dat je eigenlijk heel anders dan mediaplanning van vroeger, dat je naar een doelgroep kijkt en kijkt, oké, hoe doet die, hoe draagt die zich? Zo doe je dan je commercial erbij. Is dit allemaal op een andere manier. Dit is ons digitale ons audio-ecosysteem. En ik zal zeggen, volgens mij kan je deze presentatie kijken. Kijk eens even goed naar de partijen en kijk als je sponsors en advertenties zoekt ook waar je moet zijn. En in hoeverre je al dingen kunt aanbieden waarvan je denkt, oh ja, nu hoor ik in deze column, dus hier ben ik mee bezig. Maar nogmaals, het is zoveel partijen. Als wij erin slagen om met elkaar een standaard te ontwikkelen, dan heb ik in ieder geval het begin om voor iedereen die dat wil een podcast met advertenties met elkaar te kunnen vergelijken. En daarmee ook naar een adverteerder te kunnen gaan. Om te zeggen, jongens, dit doe ik. En dit is mijn doelgroep. En dat is een hele interessante doelgroep hier en hier en hiervoor. En ja, ik hoop natuurlijk dat jullie aansluiten. Sorry, jij mag het.
Ik presenteer vaker met Liedewijn. Het gaat iedere keer op dezelfde manier. Ik heb dan nog ongeveer 3 minuten voor de rest. En dat gaat nooit lukken. Dus dat bedoelde ik ook weer niet. Dat is heel interessant. Maar ik besef dat ik dan sommige dingen misschien iets beknopter moet vertellen dan wat ik van plan was. We gaan nu even over naar het meten van misschien wel van media of van bereik van media. En dit is even wat ik wilde laten zien om even een heel simpel modelletje te laten zien van hoe je dat meestal aantreft in de wereld van mediabereiksonderzoek. Wat je links ziet, dat plaatje, dat zijn allemaal poppetjes, allemaal mensen, personen. Dat is vaak wat we tot nu toe hebben gedaan. Ook een beetje de traditionele manier van onderzoek. Dat doe je vaak in een panel, zodat je van die mensen heel veel weet. En dat kun je meegeven aan je bereikcijfers. En doordat je het in een panel doet, kun je die mensen ook volgen in de tijd. Dat is voor campagneopbouw bijvoorbeeld analyses erg interessant. Het kijkonderzoek is bijvoorbeeld met zo'n kijkpanel. Bij NLO gebruiken we ook een panel, maar we vragen mensen om elke 2 maanden iets te doen. We volgen ze wel in de tijd. En je hebt die kenmerk van die mensen nodig, omdat dat hele rijke sociodemografische kenmerken zijn die voor mediaplanners, maar ook voor zenders interessant zijn om te kunnen analyseren. Maar een panel is vaak, natuurlijk de grenzen van de omvang van een panel maken ook dat je bepaalde fenomenen gewoon minder goed kunt meten. Denk aan een hele kleine zender, een hele kleine regionale zender bijvoorbeeld. Een kleine printtitel, een programma wat 's nachts wordt uitgezonden. Die zul je in een panel, hoe groot die ook is, daar zul je altijd problemen ondervinden. Dus dan vind je dat niemand heeft geluisterd. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo, maar in je panel kun je het net aantreffen dat dat gebeurt. Nou, en daarom hebben we ook steeds meer in de afgelopen jaren, het is niet heel recent, maar ik denk dat we de afgelopen jaren steeds vaker ook als bereiksonderzoekers bezig zijn gegaan met andere vormen van databronnen ontsluiten. En dat noemen we dan eigenlijk steeds censusdata. En die censusdata, dat is een beetje het plaatje rechts, nulletjes en eentjes, gewoon tellingen. Maar daar tel je dus geen personen mee, maar je telt eigenlijk apparaten. En die apparaten kunnen bediend worden door meerdere personen. Je weet niet wie dat zijn vaak, maar je weet wel dat er bijvoorbeeld een stream is opgevraagd, gestart, gedownload. Et cetera. Dat soort kenmerken zitten dus heel erg in census data. Je weet niets over bereik, want het kunnen wel meerdere personen zijn die daarvan gebruik maken van zo'n apparaat. En je weet ook niets van personen. Wat we vaak ook doen is die combinatie juist maken. Dus je gebruikt en sensusdata om iets van volumes te kunnen rapporteren. Ook voor kleine titels of voor kleine fenomenen. En je gebruikt een panel om door de tijd heen te kunnen analyseren. Maar ook om kenmerken van personen te kunnen koppelen aan die sensusdata. Nou, dit is even heel beknopt. En het is voor dit vraagstuk zeg maar over van hoe meet je nou bijvoorbeeld podcast of audio on demand. Over het algemeen zul je dat juist omdat het relatief kleine groepen zijn die daar gebruik van maken. Zul je die heel moeilijk in een panel gaan vinden. Een panel van 10.000. 15.000, nou, dat maakt voor sommige titels het bijna onmogelijk. En als je het heel groot maakt, dan is het ook onbetaalbaar. Dus dan heb je het ook niet. Dan is het ook niet echt de oplossing. En daarom kijken we dus met name naar censusdata. Nou, dit is wat berichtgeving van vorig jaar, eind vorig jaar, toen we hebben aangekondigd dat we een nieuwe meting gaan starten. Het is niet helemaal, het klopt niet helemaal. Er staat NLO gaat het bereik van podcast en audio on demand meten. Want wij meten zelf niks. Wij laten meten of laten data ontsluiten. Maar NLO pretendeert niet dat wij een meetinstrument hebben waarmee je dingen gaat meten. Maar we willen wel een standaard introduceren die voor iedereen vergelijkbare cijfers oplevert. En daar schort het met name aan. Je krijgt waarschijnlijk uit verschillende bronnen nu data te zien of cijfers te zien die met elkaar niet vergelijkbaar zijn. Dat was ook een beetje de start, denk ik ook ongeveer vorig jaar. Dat vanuit een aantal partijen uit onze achterbannen. De vraag kwam van, kunnen we daar iets mee? We willen graag dat we met elkaar kunnen kijken naar cijfers die daadwerkelijk vergelijkbaar zijn. En niet meer dat je nog allerlei uitleggen, maar 10 voetnoten van dit zit er wel in, dit zit er niet in. Dit is zo gemeten, dit is de definitie van een download, et cetera. Dat willen we niet. Nou, wij vinden ook wel aan ons stand verplicht dat je, als het gaat over luisteronderzoek, dat dit uiteraard ook meegenomen moet worden als standaard. Waarbij ik meteen zeg, het is geen currency. En een currency is iets waar zeg maar, de markt van afspreekt. Dit is ook waar we op handelen. Hè? Dus dit is een beetje de grondstof, de valute waarmee je afrekent met elkaar. Dat is dit niet. Dit is wel bedoeld om zeg maar, transparant en betrouwbare cijfers op te leveren. Maar hoe partijen vervolgens dat vermarkten, dat is aan de markt zelf. We hebben alleen het voortouw genomen omdat die vraag kwam om er een standaard van voor te maken. Uitgangspunten, zoals je ziet, appels met appels, dat ligt er voor de hand, maar het is enorm moeilijk. Omdat juist al die verschillende bronnen die gebruikt worden om censusdata te verzamelen, hè, de analytics tools die iedereen heeft daarvoor, ook verschillen van elkaar. Zelfs al zouden ze een beetje dezelfde definities hebben, dan kan het nog zijn dat iemand eerder begint met tellen, bijvoorbeeld bij een stream, dan een andere partij. Dat maakt enorme verschillen. En aan de andere kant willen we ook niet dat we één tool kiezen die je hele markt moet gaan gebruiken. Dat is ook gewoon, los van onpraktisch, het is ook gewoon onrealistisch. Er zijn vaak grote partijen die al met enorme grote systemen werken. En dan komt NLO aan, ja, maar je moet nu allemaal van deze tool gebruik maken. Dat zou voor ons het makkelijk zijn namelijk, want dan heeft iedereen exact dezelfde cijfers. Maar dat is niet realistisch. Dat laatste punt, dat downloaden, dat blijft overigens nog steeds een issue. Daar kom ik straks op terug. Nou, dat hebben we opgepakt met elkaar. En daar zit ook de technische commissie zeg maar, van al die partijen die ik ook in het begin heb laten zien, die de JIC vormen, hebben met elkaar bekeken wat zijn nou standaarden die er zijn. En we hebben heel veel verschillende bekeken. En we kwamen eigenlijk, misschien is dat niet eens zo heel verrassend, want IAB is daar heel erg international, is er heel erg mee aan de gang gegaan. En wij hebben ons ook gesloten zeg maar, achter het initiatief van IAB om deze standaard voor de Nederlandse markt ook te gebruiken. En dat wil zeggen dat er zijn guidelines, die kun je ook terugvinden op de website van IAB. Vrij makkelijk overigens te vinden. Waarbij een aantal stappen worden ondernomen om van log-faal-informatie, dus informatie uit je systemen die zorgen dat podcasts worden gedownload, of die zorgt dat webstreams worden gestart, of audio-on-demand wordt geserveerd, dat soort type data worden bewerkt, allemaal volgens dezelfde stappen. Nou, ik zei al, NLO is geen meetpartij of analytics-partij. We hebben daarom ook gezocht naar een partij die ons daarbij kan helpen. Die zeg maar, die data, eigenlijk de technische deel daarvan op zich neemt. En dat is Triton Digital geworden. Die hebben we daarvoor gekozen. Die zijn ook gecertificeerd door IAB en MRC in Amerika. Zodat we ook zeker weten dat wat ze doen ook klopt. En daar blijven we overigens ook nog wel bovenop zitten als NLO en technische commissie. Dat we dat ook kunnen monitoren. En zij gaan dat voor ons organiseren. Dat hebben ze al gedaan in een pilot die we gedaan hebben met NPO, Radio 1 en BNR. En zij zijn ook heel nauw betrokken geweest van, is dat wat Triton doet, is dat ook logisch en komen daar resultaten uit die we herkennen of niet? Nou, gelukkig was dat allemaal het geval. En hebben we gemeend om dit te gaan introduceren. Dat moet gaan leiden tot een nieuwe, wat hier staat, Triton die heeft alles in rankers. Dat zijn toplijstjes eigenlijk. Dus je krijgt toplijsten die aangeven hoeveel downloads er zijn geweest in een maand, per titel of per publisher. En dat kunnen ze zowel doen voor podcast als voor alle overige audio on demand. We hebben wat definities, daar kun je overigens ook maandenlang mee bezig zijn met een definitie zoals die daar staat. We hebben voor een definitie voor podcast gekozen. Een podcast is een audioprogramma, meestal bestaan uit meerdere afleveringen die gebruikers via het internet kunnen streamen of downloaden en kunnen beluisteren op eigen gekozen momenten. Daar is van alles nog wel. Sommigen zeggen, ja, maar in dit dan, in dat dan. Voor mij en NLO, en ik denk dat voor RB ook geldt, we willen zo min mogelijk partijen uitsluiten op dit vlak. Dus eigenlijk alles wat niet live radio is, is wat ons betreft relevant om in deze standaard mee te nemen. Mits die natuurlijk volgens de regels van de IRB guidelines gefilterd en bewerkt kan worden. En het is misschien ook wel iets wat we moeten aanpassen, dat de definitie aangepast wordt. Ik zie het nu als een beetje als een jungle waar we ons erheen kappen. En we komen dingen tegen die we misschien nog niet hadden verwacht. Maar daar gaan we met elkaar dan oplossingen voor bedenken. We moeten in ieder geval die jungle een beetje ordenen. Anders dan die transparantie en die betrouwbaarheid van die cijfers staat voorop. We willen dit voor iedereen beschikbaar maken of openstellen. Dus niet alleen maar voor RAB-leden of NPO-zenders. Echt iedereen en het liefst ook jullie, partijen met grote titels, met kleine titels. Het moet geen belemmering zijn wat ons betreft, ook niet financieel om mee te doen aan deze standaard. Als die lijst die we gaan opleveren, maar bestaan uit alleen maar grote titels, dan missen we een heel groot deel van de markt nog steeds. Even met de tijd. Dit is een van mijn laatste. Ja, dit is mijn laatste sheet. Ik weet niet of het goed te lezen is over, maar dit is even een voorbeeld van een ranker die in Australië wordt gebruikt. Links zie je echt op titelniveau van de podcast of audio on demand resultaten. Australiërs die zijn wat voorzichtiger, denk ik, dan in Nederland. Die laten namelijk niet het aantal downloads zien, maar alleen de rangorde. Een beetje om, denk ik, hele ingewikkelde, moeilijke discussies te voorkomen. Ik denk dat wij zo dapper zijn dat we dat wel gaan laten zien als we de ranker gaan publiceren. En rechts zie je hem hetzelfde, maar dan eigenlijk geordend nog naar publisher. Als je meerdere podcasts hebt, dan kun je dat ook onder een gezamenlijke noemer ook nog natuurlijk rapporteren. Daar worden wel de aantallen genoemd, overigens. Die presentatie wordt denk ik ook nog verspreid, dus dan kun je het nog even goed terugkijken. Nou, dit willen we heel graag gaan doen. Had ik nou trouwens dat andere, ik moet toch nog even één dingetje terug. Oh ja, dat is dan op het punt over over tarief om deel te nemen. We willen het echt zo goedkoop mogelijk maken. Dus het moet per maand kost het niet meer dan 7 biertjes. Dat is waarom daar rechts 7 biertjes staan. Of 3 pakjes sigaretten. Ik kon overigens geen hele gezonde voorbeelden vinden, bedenk ik nu. Dat is eigenlijk wel heel raar. Maar het is ongeveer €20 per maand om mee te kunnen doen. Dat is ook gewoon om kosten voor ons te dekken. Wij als stichting hebben geen winstoogmerk, dus we willen helemaal geen geld mee verdienen. Maar er zitten wel kosten aan die we moeten verantwoorden. Dus daarom nog even die 7 biertjes. Ik had die helemaal erin geplakt van zonder om die even terug te halen. Dat brengt mij tot de laatste sheet eigenlijk, 21 questions. Dus, maar misschien.
Mijn vraag is eigenlijk aan Liedewij.
Ja.
Want je had net het over dat het wel fijn zou zijn als er een currency zou zijn voor het meten van die extra engagement die podcast geeft.
Ja, nou eigenlijk een soort maat.
Dat is waar we naartoe willen eigenlijk. Komt dat er ook? Zijn jullie daarmee bezig?
Eigenlijk is aandacht in reclame een van de belangrijkste maten. Maar ook het moeilijkste om in een meetinstrument te vervatten en daadwerkelijk te doen. Er zijn wel wat, zeker met neuromarketing zijn er wat ontwikkelingen. Het is er nog niet, maar ik vind, en dat zal iedereen ook kunnen begrijpen, dat je die maat wel kunt gebruiken in je verkoop. Want iedereen zal het met je eens zijn. Dat naar iets luisteren met je oortjes in. Nou, ik weet niet of wie hier tieners heeft en probeert hun kinderen te roepen voor aan tafel te gaan, maar dat is onmogelijk. Omdat je gewoon totaal erin zit. En ik denk het meest van alles, want voor de rest, alles wat je kijkt, dan word je ook met je ogen afgeleid. Dus er is geen. Het enige wat we straks zouden kunnen doen, is het meten op basis van effect. Wat het doet. Misschien een ene audiocampagne afzet tegen de andere. Ik zou het graag willen, maar het is een hele moeilijke maat om te meten. Ja.
Klopt, dankjewel.
Ja, binnen mediaplanning gebruik je daar het woord communicatievermogen voor. Dan kan je, daar kom je vrij goed mee weg. Ja, wat, je zou kunnen, wat we zouden kunnen kijken is, is de mate van aandacht of de soorten media die ingeschakeld zijn door de Effie-campagnes. En te kijken in hoeverre daar podcasts bij zitten. En te kijken of je dat kunt uitpluizen. Maar dat betreffen meer ja, onderzoeks, wetenschappelijke onderzoekdingen. Ja. Zijn er andere vragen? Zijn er mensen die lid willen worden van ons marktstandaard? Ik heb het gevoel dat ik nu op een marktplein sta, maar...
ja, ik heb wel een vraag. Wat krijg ik voor die 20 euro per maand dan, precies?
Ja, dat is een hele goede vraag. Wat je, we moeten sowieso dan eerst kijken welke data er beschikbaar zijn aan jullie kant, van jouw kant, om door Triton zeg maar binnengehaald te worden en uiteindelijk verzameld en bewerkt te worden. En wat we dus in die, voor dit tarief bieden, is dat je dan gepubliceerd wordt in die ranker, dus in die toplijst, zodat iedereen kan zien ja, hoe, wat jouw aandeel is in de totale podcastbeluistering. Het gaat over censusdata, dus tellingen. Downloads. Het gaat er niet over bereik of profielen. Dat is wellicht wat we als volgende stap kunnen doen. Mijn grootste wens is natuurlijk ook dat we gewoon echt iets over luistertijd kunnen gaan zeggen. Of BNR heeft of luisteractie als definitie. Ik denk dat dat persoonlijk, maar ik denk dat iedereen dat wel vindt, dat dat meer zegt dan alleen downloads. Maar voor de vergelijkbaarheid nu kunnen we eigenlijk niet anders dan nog met downloads te gaan starten. En nou ja, laten we daar gewoon mee starten. Is dat antwoord op voldoende antwoord?
Overigens hebben we ook, ook voor de grotere netwerken hebben we natuurlijk alles klaar liggen wat dingen kosten. Want als je bijvoorbeeld 20 titels hebt, dan kan je op een andere manier aansluiten. En als jij op die manier aansluit bijvoorbeeld met een heel netwerk, dan krijg je ook natuurlijk terug helemaal diepte inzicht in al jouw, eigenlijk in al jouw eigen data. Maar dan mooi gerubriceerd, krijg je een eigen dashboard erbij via Triton. En dat werkt. Oh, sorry, daar heb ik niet gehoord.
Volgens mij of niet?
Ja,
hallo. Ik was even geïnteresseerd in, je liet iets zien uit Australië, wel een ranking, maar niet de harde cijfers. En je zegt, daar willen wij wel naartoe. Misschien, ik weet niet of het een goede vergelijking is, maar bij Video On Demand zijn de cijfers, ja, dat is het grote mysterie. Dus heel veel mensen willen juist die transparantie, zeker ik zit bij makersorganisaties ook en dergelijke. Wij willen heel graag die transparantie als het gaat om Video On Demand. Dus ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk. Zou dat in audio anders werken? Gaan mensen daar niet op hun cijfers zitten? Als het zowel publieke als commerciële partijen zijn? Hoe...
Nou ja, kijk, dit initiatief is natuurlijk sowieso vanuit verschillende marktpartijen al ontstaan. En wij kunnen dit alleen maar doen als partijen aansluiten. Dus dat is misschien het verschil een beetje wat je noemt. Als partijen ook met videostreams dat willen, dan kunnen ze natuurlijk die cijfers ook aanleveren. En,
zeggen van niet, maar dat...
Ja, ze zijn er wel, maar ze zullen waarschijnlijk reden hebben om die niet te publiceren. Dat geldt hier natuurlijk ergens ook voor. Als je niet mee wil doen, dan kunnen wij die cijfers ook niet gebruiken of publiceren. En daarom willen we ook dat eigenlijk de drempels zo laag mogelijk zijn om mee te doen. Zowel financieel als nou ja, ook qua meettechniek. Hè. Dus ieder systeem moet in feite ontsloten kunnen worden. Maar dan wel nog steeds op een manier die vergelijkbare data oplevert. En dat is eigenlijk de rol die we via Triton uit die standaard van IAB proberen te halen. Om wel cijfers te krijgen die duidelijk vergelijkbaar zijn.
Lijkt het jullie wat? Ja? Denk je ook dat je daar een voordeel van zou hebben?
We hebben nog één minuutje.
Oh, sorry.
Krijg ik door. Dus
geen diepte discussie starten, hoor ik.
Nee. Misschien heb ik het even gemist, maar wanneer gaat dit live?
Nou, dat gaan we vertellen. We zijn nu bezig om de, laat maar zeggen, mijn leden aan te sluiten, zoveel mogelijk. En wij hebben goede hoop dat we in november... Nee, sorry, in november beginnen met webcast. Dat zijn gewoon de streamings. En zo snel mogelijk daarna proberen we de eerste podcastranker eruit te hebben. Maar hoe sneller iedereen zich aansluit, hoe sneller het ook gaat gebeuren.
En heel praktisch, neem contact met mij op.
Ja.
Ik denk dat er ergens wel gegevens zijn of zorg dat die er zijn. Stuur een mailtje en dan krijg je alle informatie die nodig is om wel of niet mee te gaan doen. Maar we hoop van harte dat jullie meedoen.
Ja, en het is eigenlijk als je hem een mailtje stuurt, dan krijg je alle informatie waar je moet zijn, wie de contactpersoon bij Triton is. En uiteindelijk weet je wel, moet je contact leggen met Triton. En daar zitten een aantal projectmanagers op om dat te doen. Het enige wat voor hun lastig is, is of niet lastig, maar zij hebben een heel groot verschillende systeem die ze aan kunnen sluiten. Maar het kan zo zijn dat jij net met een systeem werkt wat lastig is, dan duurt het wat langer. Maar in principe willen ze van contact tot aansluiting, dat gaat ongeveer 4 weken overheen. Dus dat moet relatief snel kunnen. Het lijkt me fantastisch als we volgend jaar hier staan en een lijstje kunnen laten zien. Hey, dankjewel voor jullie aandacht.
Het Podcastfestival 2020 is een initiatief van het Podcastnetwerk en wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Stichting Democratie en Media, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, het 1,5 meter Steunfonds van de gemeente Nijmegen, de Landelijke en Katholieke Stichtingen voor Blinden en Slechtzienden, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Topcast Media, Hindenburg, Auto.nl en een samenwerking met Tolhuistuin, One World, VPRO-gids, Podnieuws, Dag en Nacht Media, Radio Dakhuis, Wintertuin De Nieuwe Oost, Podgrond, Women Inc. en Riverside.fm. En de tune die je hoorde werd geprogrammeerd door Hai Kranen. Luister het hele festival terug op www.podcastfestival.nl.